U kunt het geloven of niet, maar vanavond wil ik graag met u lezen een gedeelte uit Johannes 3. Om te beginnen. Johannes 3. Ik denk, laat ik eens een moeilijk schriftgedeelte nemen. Johannes 3. Maar wij lezen vanaf vers 12. Waar staat: indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren Zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. Tamelijk bekend schriftgedeelte, naar ik aanneem. En toch blijkt steeds opnieuw dat er zoveel in staat dat het haast onmogelijk is om het allemaal bij elkaar te vatten. Dit is immers het besluit of het laatste deel van het gesprek wat de Heer Jezus had met Nicodemus. Althans, voor zover wij ervan op de hoogte gebracht zijn, want zo blijft het natuurlijk nog. Het zal wat langer geduurd hebben, die nacht. Maar dit is dan een samenvatting van dat gesprek blijkbaar. En in dit laatste gedeelte is de Heer Jezus alleen maar aan het woord. In het eerste gedeelte namelijk is het Nicodemus die begint met vragen stellen en is het de Heer die antwoordt. Maar vanaf vers 12, eigenlijk vanaf vers 11, schakelt de Heer Jezus over naar een nog hogere versnelling. Eén die Nicodemus helemaal niet kan bijhouden en wordt hem van tevoren gezegd dat dat wel niet zou lukken. Maar toch vertelt de Heer dan verder zonder dat Nicodemus nog vragen stelt. Zonder dat we bij deze gelegenheid nog wat van hem horen. Immers in het eerste gedeelte zet de Heer op vragen van Nicodemus min of meer uiteen dat de Heer Jezus weliswaar de Messias is en de koning van het komende koninkrijk, het Messiaanse Rijk enzovoorts, maar dat dat weinig zin heeft of weinig betekenis heeft als men niet wederom geboren is, want men moet wederom geboren worden om dat koninkrijk binnen te gaan. Hier is weliswaar de koning, maar wat heb je aan een koning zonder koninkrijk, en bovendien wat heb je aan een koninkrijk als je er niet ingaat? Dus zegt de Heer: ik ben de koning, dat zal zo wezen, maar jij moet wedergeboren worden, anders ga je het koninkrijk niet binnen. De Heer zelf trouwens ook, zou ook eerst wedergeboren worden, maar daar ging het niet speciaal om. Dat is een eenvoudige gedachte, ik ga er ook niet verder op in nu vanavond, het is een eenvoudige gedachte, men moet wedergeboren worden. Dat betekent dat men nieuw leven moet ontvangen, want dit oude leven is niet bekwaam, heet zoiets. De term is niet van Wim Kan, maar van Paulus. Dit oude leven is niet bekwaam om het koninkrijk binnen te gaan. Nee, zo is dat. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven, want de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dat is wat dan staat in 1 Korinthe 15. Maar het mag een eenvoudige waarheid zijn, dat is het hopelijk ook voor u, dus nogmaals, daar ga ik dan niet verder op in. Maar de Heer Jezus stelt vast dat Nicodemus daar dan toch niet al te veel van begrepen had tot op dat moment. En zegt dan in vers 12: indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? De korte verklaring, maar tegelijkertijd een zeer diepzinnige, maar de korte verklaring daarvan, van het vers, is dat in het Oude Testament, dat immers bekend was bij Nicodemus en zijn tijdgenoten, dat in het Oude Testament gesproken wordt over de komst van dat koninkrijk, het koninkrijk van de zoon van David, het koninkrijk van de zoon van Abraham, het koninkrijk van de zoon van Adam, het koninkrijk van de zoon van God, kortom het koninkrijk van de Messias. Dat zou komen, dus uitgebreid uiteengezet, dat is wat men zou moeten verwachten, zou kunnen verwachten, God had het beloofd. Maar daarbij praten we over aardse dingen. En de gelovigen zouden wedergeboren worden en hier op aarde, het koninkrijk op aarde, binnengaan. Ik weet wel dat een groot gedeelte van de gelovigen van vandaag dat helemaal niet gelooft. Maar daarom staat het wel in het Oude Testament. En het Nieuwe ook. Kortom, wij zouden op grond van de schrift moeten wachten, of moeten verwachten, de oprichting en openbaring, zoals dat dan heet, van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus hier op aarde. Wij doen dat uiteraard ook, maar wij zullen daar vanavond ook niet verder over praten, omdat dat ons onderwerp is voor over een paar weken. Dat houdt u dus nog even te goed. Dan hebben we het over de toekomst van de wereld, van de mensheid, de volkeren, of hoe het maar heten mag. Daar denken wij nog over, denk ik. Maar goed. Maar in onze dagen hebben wij te maken niet met deze aardse dingen, maar met hemelse dingen. Dat is de strekking van vers 12. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven? Indien ik u de hemelse zou zeggen, Nicodemus geloofde niet of was nauwelijks op de hoogte van het feit dat de mens moest wedergeboren worden om dat aangekondigde koninkrijk van de zonen Davids binnen te gaan. Maar achter die aardse dingen en onder die aardse dingen bevinden zich de hemelse dingen. Dat wil zeggen, achter de oud-testamentische uitspraken in de schrift over de openbaring van het koninkrijk van de Messias, van Christus dus, in andere taal, daarachter of daaronder bevinden zich de waarheden die spreken over datzelfde koninkrijk, maar dan niet geopenbaard op aarde, maar verborgen in de hemel. En daarmee zijn we terechtgekomen bij een van de belangrijkste dingen in verband met de tegenwoordige tijd. Namelijk de mensheid nu, want daar praten we eigenlijk over. De vraag is, hoe zit het met die mensheid en hoe zit het met het koninkrijk van Christus nu, wat voor de mens bestemd was? Hoezo? Wat is er van terechtgekomen? Hè? Of was het een misverstand? Sommigen zeggen, het was een misverstand, dan zijn ze van het probleem af. Maar het was niet een misverstand, integendeel, er was aangekondigd zo'n koninkrijk. Maar de vraag is, hoe is het dan zo gekomen en wat is er van het koninkrijk terechtgekomen? Het antwoord is eenvoudig dit, dat het koninkrijk in onze dagen niet op aarde openbaar geworden is, maar dat dezelfde uitspraak in het Oude Testament over de komst van het koninkrijk in onze dagen worden toegepast op wat dan in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk heet het verborgen koninkrijk, of op de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat is hetzelfde, dat is gewoon het verborgen koninkrijk. Want de gedachte is deze, dat de Heer Jezus Christus sinds zijn opstanding de Messias is, hè, sinds zijn opstanding is hij die Christus, is hij de beloofde, beantwoordt hij volkomen aan de beschrijving die van de Messias gegeven wordt in het Oude Testament. En sinds die tijd zit hij ook op een troon, maar niet op aarde, zoals te verwachten zou zijn geweest, geworden, maar op in de hemel. Je zult ook lezen in het Oude Testament dat er dikwijls gesproken wordt over de koning en over de troon en dat soort dingen meer, maar dat er lang niet altijd bij staat waar die troon eigenlijk staat. Wordt dikwijls in het midden gelaten. En met opzet, omdat de uitspraken in het Oude Testament uitdrukkelijk vrijlaten of die troon op aarde zou zijn in de hemel. Als u het nou mij vraagt, dan zeg ik meteen, nou het is allebei waar. Er zou een troon zijn op aarde en in de hemel. Er zijn ook uitspraken genoeg in het Oude Testament die dat bevestigen. De volgende vraag is echter alleen in welke volgorde dan? En de volgorde is niet alleen de chronologische, maar ook de hiërarchische. Dat wil zeggen, de troon zou eerst staan zo hoog mogelijk, namelijk in de hemel zelf. En daarna zou die troon ook op aarde zijn weerslag hebben, zijn tegenhanger. Dat wil zeggen, nadat eerst die troon in de hemel bestegen zou zijn, zou ook de Heer zijn troon op aarde bestijgen, maar in die volgorde. En zolang hij niet zit op de troon op aarde, zolang zit hij wel degelijk al sinds zijn opstanding op een troon in de hemel zelf. Dat is niet wat Nicodemus verwachtte, want hij was zoals elk ander mens ongeveer, namelijk hij leest in de Bijbel en vraagt zich in het gunstigste geval af, wat heeft het mij te zeggen? Wat betekent het voor mij? Met de nadruk op mij, wat heb ik eraan? Nee, dat is nog zo. Als je tegenwoordig de mensen voorhoudt, en ik neem altijd Jacobusbrief als voorbeeld, dat vind ik een mooi voorbeeld, hè? Omdat hij zo zwart-wit erin hakt. Hè? Neem de Jacobusbrief, krijgen we altijd vragen over, nooit over Jacobus 3, maar altijd over Jacobus 5. Oh, weet hij ook niet wat in hoofdstuk 3 staat? Nee, zie je wel, dat bedoel ik. Nou, 5 weet iedereen wat daar staat. Toch? Degenen die lachen weten het, dus dat inderdaad, zo zit het. Krijgen we vragen over Jacobus 5, dan zeg ik altijd, we beginnen met Jacobus 1 vers 1, even vooraan beginnen, in plaats van in het laatste hoofdstuk. Dat is het probleem, als je het laatste hoofdstuk niet begrijpt, is het waarschijnlijk omdat je het eerste niet begrepen hebt. Ja, dat is gewoon de muco dit, hè. Gewoon het laatste hoofdstuk niet begrijpt, komt dat omdat je het eerste niet begrepen hebt. Nou goed. Dus gaan we naar het eerste, beginnen met vers 1. Daar schrijft Jacobus aan de 12 stammen in de verstrooiing. Waarna de volgende vraag is, maakt u deel uit van de 12 stammen? Of weet u dat niet, dan weet ik ook niet of die brief wel voor u bestemd is. Waarna men dan gewoonlijk reageert, na even nagedacht te hebben, want soms gaat het niet zo snel, na even nagedacht te hebben, oh, dus we moeten die brief maar uit de Bijbel scheuren. Want, en dat is een rare gedachte, want dat is een gedachte die voortkomt uit de vooronderstelling dat als het niet over mij gaat, dan had God het net zo goed niet hoeven schrijven en kunnen we het in de prullenbak gooien. Nou, dat is toch dwaasheid, of niet? Het zal moeten blijken of God over mij geschreven heeft. En het kon wel eens wezen dat er een heleboel dingen... Waarom lees je de krant? 'S morgens? Nee? 'S avonds? Nou goed. Wanneer lees je de krant? Waarom lees je de krant? Uit vervelen. Nee, bij mij is het andersom. Als ik de krant lees, begin ik me prompt te vervelen altijd. Behalve pagina 2 is dan een stripverhaal. Maar goed, dat even terzijde. Waarom lees je de krant? Gaat het over u soms? Waarschijnlijk niet. Waarom gooi je die dan ook weg? Inderdaad, die gooien we in de open haard. Maar we lezen hem eerst en gooien hem dan weg. Wat een dwaas. En zo lezen de Bijbel ook. Gaat niet over ons, gooi me weg. En als we niet weg willen gooien, zeggen dan moet het over ons gaan op een of andere manier. En heeft dan de vragen, want er staat toch als je ziek bent moet je de oudste roepen en je laat de zalven met olie. En dat heb ik toch gedaan en waarom genees ik nou niet? Want daar stond het toch? Waarom genees ik nou niet? Nou, het antwoord is omdat die brief niet over u gaat. Dat is niet aan u geschreven. Maar het is een open brief ter inzage voor u. Opdat u op de hoogte zou zijn met wat God te verhapstukken heeft met die gelovigen die in een volgende bedeling op aarde leven. Zodat u kunt zien wat de overeenkomst is tussen onze bedeling en de volgende. Maar ook kunt zien op welke andere wijze God handelt in de toekomst met de gelovigen. Of beter nog, op welke andere wijze God handelt met ons in onze tegenwoordige bedeling. Daar dient dat toe. Ja. Nou, het punt is dan, dan kom ik terug bij het onderwerp. Het punt is dan dat tot Nicodemus werd gesproken over aardse dingen. Over een aards koninkrijk. Er moest wedergeboren worden om hier op aarde een koninkrijk binnen te gaan. Dat is allemaal volkomen juist. Maar achter die uitspraken uit de schrift ligt de andere waarheid. De andere waarheid namelijk dat voordat het koninkrijk openbaar zou worden op aarde, de Heer een verborgen koninkrijk zou hebben in de hemel. Nou, dat is alles. Er zijn twee waarheden die gebaseerd zijn in principe op dezelfde beloften die God gedaan heeft. Echter, wij kunnen niet kiezen. Zo van, nou, oh, zijn er twee? Nou, doe mij die maar. Met een beetje noordelijk Gronings, geloof ik. Hè? Doe me die maar. Zo is het. Maar zo werkt dat niet. Wij hebben niet te kiezen. Wij leven in de tijd waarin de Heer een koninkrijk heeft in de hemel en waaraan wij deel kunnen krijgen, indien wij blieven. En u ook, als het u belieft. En als het u niet blieft, dan niet. Zo zit dat. Nou, dat is waar de Heer over spreekt met Nicodemus, dat er aardse dingen zijn en men gelooft ze niet. Maar als je de aardse niet gelooft, kun je ook de hemelse niet geloven. Nou, even een paar hele grote stappen in één keer. Hier staat eigenlijk dat als je niet gelooft in de komst van een geopenbaard koninkrijk op aarde, beginnend bij Jeruzalem en op de troon van David, dan kun je ook niet weten wat de gemeente voor een ding is. Het moet voor de meesten van u duidelijk zijn wat ik nu zeg. Want als je de aardse dingen niet gelooft, kun je de hemelse dingen niet geloven. De hemelse dingen zijn namelijk die dingen die verband houden met het koninkrijk van Christus in de hemel, en dat is nu. En elke gelovige nu maakt deel uit van het verborgen, het in de hemel verborgen koninkrijk van de verborgen Christus. En het leven van de gelovige is volgens Colossense 3... nu in onze dagen met Christus verborgen bij God, zodat men de dingen die boven zijn zou moeten zoeken. Want dat is wat er staat. Colossense 3. Maar als je de aardse niet kent, kun je de hemelse niet kennen. Als je dus niet weet hoe het zit met het aanbreken van het koninkrijk over Israël in de toekomst en daarna over de volkeren, als je dat niet kent of niet gelooft, want dat staat er eigenlijk, dan kun je ook niet weten of geloven de dingen die van toepassing zijn op de gelovigen in onze dagen. En dat blijkt ook wel, want in het algemeen gezegd, zij die niet geloven in de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk, het millennium, de 1000 jaren, zij weten gewoonlijk ook niet wat de gemeente voor een ding is en ze kennen hun eigen positie als gelovigen ook niet. En dus houden ze zich bezig met, maar daar hebben we het vorige keer al over gehad. Hè? Met milieubeheer en dierenbescherming en er waren nog een paar dingen, maar die wil ik u liever niet meer in herinnering roepen, daar hebben we veel te lang al over gepraat, bij nader inzien. Hm? Daar houdt men zich mee bezig. Want men kent de hemelse positie van de gelovigen niet. Dat is het probleem. Men kent hooguit aardse dingen, maar zelfs die kent men in praktijk niet. En dus kent men de hemelse dingen ook niet. De volgorde is dus dat men eerst zou geloven in de normale gang van zaken, dat de Heer zijn koninkrijk zou oprichten in deze wereld, geopenbaard en wel, te beginnen bij Jeruzalem. En dat de oude steden van Jeruzalem herbouwd zouden worden op de oude fundamenten, precies zoals het in de profetieën staat, enzovoorts. En daarna zou men kunnen leren verstaan dat het geopenbaarde koninkrijk komt pas bij de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen pas beginnend bij het moment dat Israël, het volk van die Christus immers, tot aanvaarding van de koning en dus tot aanvaarding van Christus komt. Pas dan is er sprake van een geopenbaard koninkrijk, beginnend bij Israël en daarna zich uitbreidend over de andere volkeren, over de heidenen heet het dan. En voor het zover is, is het koninkrijk van Christus verborgen en wij die door geloof deel krijgen aan zijn koninkrijk, hebben daarmee deel aan een hemels koninkrijk. Begrijp je me goed? Allen die sinds de opstanding van Christus tot geloof kwamen en zullen komen, krijgen of kregen daardoor deel aan Christus en aan zijn opstandingsleven en dus aan zijn koninkrijk. Maar zolang die koning zelf zijn koninkrijk niet openbaart, maar verborgen houdt in de hemel, hebben de gelovigen tot op heden deel aan een verborgen koninkrijk in de hemel. Daarmee zien wij uiteraard wel uit naar de toekomende openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar dat is niet wat wij verwachten terwijl wij nog hier op aarde zijn. Integendeel, want dat ligt wat anders, maar daar hebben we het nog wel eens over. En in plaats van de dingen te zoeken die beneden zijn, zoeken wij de dingen die boven zijn. En letterlijk betekent dat, zo eenvoudig mogelijk betekent dat, dat wij, althans in geestelijke zin, onze ogen richten omhoog, zoals de dichteres, was het geloof ik, zong. Was het de dichteres, geloof ik wel. Het hoofd omhoog. En het hart naar boven, hier beneden. Is het niet. Daarnaast zei ze geloof ik ook dat ze met gesloten ogen naar het onbekende land liep. Maar dat komt op hetzelfde neer. Dat is een variant. Maar zo is het, hè. Ik sta te bedenken van, is het ons, nou ja goed. Maar die liederen, die kennen we in elk geval. Zodat u maar weer ziet dat het geen nieuw lichterij is wat ik u sta te vertellen, maar oude christelijke waarheid. Dat men het hoofd omhoog zou richten, dat men zou zien op. En dat is het omhoog. En dus om opzien naar de Heer Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods op de troon der genade. En dat is wat Johannes 3 ons ook leert. Want er staat, en ik zal proberen er niet te lang over te doen, want het gaat mij om het laatste deel eigenlijk van dit schriftgedeelte. Maar er staat in vers 13, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. En de rest van het vers laat ik buiten beschouwing. Dit vers, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is een toelichting op een uitspraak in Psalm 68, waar gesproken wordt over iemand die ten hemel zou opvaren. Psalm 68, opgevaren naar de hoogte, hebt gij de gevangenis gevangen genomen, de mensen gaven gegeven, enzovoorts. De vraag van de schriftgeleerde, de leraar van Israël, Nicodemus, zou moeten zijn, studerend in Psalm 68, want het was een vak, studerend in Psalm 68, de vraag zou moeten zijn, wie is diegene die daar opvaart naar de hemel? Want dat kan toch eigenlijk niet. Dit was een voorblerde Jo. Dat was onmogelijk. Het antwoord wat de Heer geeft is, dat slaat op de Zoon des Mensen. En hoezo vaart hij dan op naar de hemel? Hoe kan dat dan? Een mens kan toch niet opklimmen tot God? Hij heeft wel eens geprobeerd, even zijn toren willen bouwen. Dat is hem niet gelukt. Ik kwam niet hoog genoeg in elk geval. God onderbrak het, maar goed. Hoe kan een mens naar de hemel opvaren? En het antwoord dat de Heer geeft is heel eenvoudig. Dat kan hij, want ik kwam er vandaan. Want het gaat over de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, de Messias dus. Psalm 68, vers 19 spreekt over de Messias. En de Heer zegt, hij zal opvaren naar de hoogte. Waarom? Hoe kan dat? Wel, omdat hij daar ook vandaan kwam. En als hij daar vandaan kwam, kan hij er ook naar terug. Toch? Er is niks moeilijks aan. Dat is wat er gezegd wordt. Het gesprek zelf zou uitgebreider geweest zijn. Hè? Lijkt me duidelijk, ook als je dat zo leest. Er wordt van het een op het ander zomaar gesprongen hier. Maar de tussenliggende zinnen missen wij niet. Wij weten waar het om gaat. De vraag is, hoe zit het met Psalm 68? Over wie gaat dat? Bijvoorbeeld de vraag van, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of spreekt hij over een ander? Die vraag kent u toch, hè? Dat is de vraag van de kamerling aan Filippus. Die las op dat moment Jesaja 53... Dit is Psalm 68, vers 19, maar de vraag blijft altijd gelijk. Over wie gaat het? Over de profeet, over de persoon in kwestie daar, of gaat het over iemand anders? Het antwoord is altijd, het gaat altijd over iemand anders, namelijk over de Zoon des Mensen. Over de Messias, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Oftewel, omdat het vers uit Openbaring 19 is anders te verklaren, de hele schrift spreekt over Christus. En degene die naar de hemel zou opvaren is dezelfde die eerst uit de hemel is nedergedaald. En ook dit zijn mijn eigen woorden niet. Want we vinden datzelfde Psalm 68 vers 19 nog een keer toegelicht en dan in Efeze 4. En daar staat dit, wat ik nu net zei, namelijk. Hè, degene die naar de hemel is opgevaren is dezelfde die eerst uit de hemel is nedergedaald. Dat schrijft Paulus daar en die zegt dus precies hetzelfde. Het gaat over de Messias. Nou goed. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Als je de zin omdraait, omdat er gewoon geen vragen gesteld worden, kun je hem omdraaien en zeggen, nou, degene die uit de hemel is nedergedaald, zal ook naar de hemel weer opvaren. Want dat staat bijvoorbeeld in Psalm 68, vers 19. Dat is de gedachte. Ja? Zo moet je hem vasthouden. Dat is het normale verhaal. Degene die nederdaalde uit de hemel, zal ook naar de hemel weer opvaren. Want dat staat in Psalm 68, vers 19. Wat staat er in Psalm 68, vers 19? Wel, daar staat dat de Zoon des Mensen, oftewel de Messias, nadat hij zijn werk hier op aarde gedaan zou hebben, want waarom komt hij anders naar beneden, in de hemel zijn troon zou hebben. Let wel, de term Zoon des Mensen die hier gebruikt wordt, betekent erfgenaam, zo dus erfgenaam, van Adam. Dat is de originele Hebreeuwse term. De erfgenaam van Adam. Maar aangezien Adam de troon werd gegeven over de hele mensheid, is dus de Zoon des Mensen de erfgenaam van de troon over de gehele mensheid. En wat staat er over de troonpretendent van de hele mensheid? Dat hij uit de hemel afkomstig is en daarom ook naar de hemel zou opvaren om daar zijn troon te bezetten. En je zou verwachten dat de Zoon des Mensen een troon heeft op aarde op grond van zijn titel. Maar de toelichting is, denk erom, nee, hij vaart ten hemel op. Dat staat ook bijvoorbeeld in Psalm 68, vers 19. Hij zal naar de hemel varen om daar op een troon te zitten en daar heerschappij te oefenen. Als je verder leest in die psalm, dan zie je ook dat dat er staat. Dat hij namelijk heerschappij zou uitoefenen enzovoort en gaven zou geven en noem maar op. Dus Nicodemus wordt hier onderwezen omtrent hemelse dingen. Dat namelijk de Messias niet alleen op aarde een troon zou hebben, maar ook in de hemel. Een eenvoudige andere schriftplaats, een heel voor de hand liggende andere schriftplaats in dit verband, is die van 2 Samuel 7, waar tot David gezegd werd dat hij een zoon zou hebben. Dan hebben we het dus over de zoon van David, Davidson, hè? In het Engels, jawel, de zoon van David. En daar zegt de Heer, hij zal bovendien mij ten zoon zijn, zodat je dan weet dat de Messias, de zoon van David, tegelijkertijd ook zoon van God zou zijn. En als je op grond van zijn zoonschap van David de troon van David zou erven, betekent het ook dat als hij zoon van God is, tegelijkertijd dat hij de troon van God zou erven. zodat je weet dat de Messias niet alleen een troon heeft op aarde, die van Adam en David, wat eigenlijk dezelfde is, maar ook een troon in de hemel. En als dus daar de Messias verschijnt en zich bekend maakt, dan zou men zich moeten afvragen op wat voor wijze hij dan zijn troon in de hemel zou innemen. En het antwoord is gewoon door op te varen naar de hemel. Want daar staat het toch in Psalm 68 vers 19. Dat is bijzonder. Staat het toch? Letterlijk. Staat er zelfs letterlijk. Wat tamelijk uniek is. Want de uitspraken in het Oude Testament over de dood en opstanding en hemelvaart van Christus zijn gewoonlijk niet letterlijk, maar ze worden gegeven op symbolische wijze, omdat zijn dood, opstanding en hemelvaart verborgen zou moeten blijven voor de oversten der wereld, want anders zouden de oversten der wereld hem niet gekruist hebben. 1 Korinthe 2. Dus is het opmerkelijk dat we hier in Psalm 68 een nogal letterlijke en zeer directe verklaring hebben omtrent de hemelvaart van Christus. Er zijn er nogal meer zo, maar ze zijn allemaal een beetje, je moet goed zoeken. Want de vraag was toch, over wie gaat dat? Dat staat er niet bij. En de Heer zegt, nou, dat is de Zoon des Mensen die uit de hemel nederdaalt en ook naar de hemel terugkeert. Dus. En zo kennen we er nog een paar. Maar meestal staan deze uitspraken over de troon van Christus in de hemel verborgen in de oudtestamentische typologie. En dat is het volgende vers hier in Johannes 3. Want daar staat, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Nou, als woorden nog wat betekenen tegenwoordig. Ja, betekenen woorden nog wat? Nee, dat mag ik niet verder vertellen. Maar ik hoor het in de auto, dat kan je zo hebben. Ik kan maar één zender ontvangen in de auto. Want onderweg rijdend, dan moet je anders om de 10 kilometer van zender wisselen. En dan zoek je ongelukkig bij de hele rit aan het zoeken naar zenders. Dus dat is niks. Dus ik heb al mijn voorkeuzes, dus zoals er allemaal op één en dezelfde zender door heel Nederland heen. Dus ik kan maar één zender ontvangen, anders is het te lastig. Dus zet het ding aan gisteravond. Wat krijg ik dus? Verkiezingsuitslagen en het voetballen. En ik was gisteravond in Eindhoven, dus kan je nagaan wat een hekel ik daaraan gehad heb. Geen mensen in de samenkomst, alle mensen in het stadion en ze verliezen nog ook. Nou goed, hè? Wist je niet, hè? Nou goed, er waren verkiezingen ook gisteren, er kreeg ik verkiezingsuitslagen en toen allerlei figuren aan het woord. En ze hadden het allemaal over, de partij had een behoorlijk verlies gelegen en ze waren behoorlijk aangeslagen. En toen dacht ik, het ging allemaal zo, het was allemaal behoorlijk zus en behoorlijk zo. Toen dacht ik, nou als het zo behoort, dan waarom klagen ze dan? Weten die mensen dan niet wat behoorlijk betekent? En als ze dat niet weten, wat doen ze in de politiek als ze niet eens weten wat de woorden die ze gebruiken betekenen? He? Dan moeten ze het juist van hebben, van een zorgvuldige woordkeus. Dan is dat behoorlijk verloren. Ik denk, dat is fijn. Echt waar, let maar eens op. Behoorlijk. Dingen waren behoorlijk beschadigd en er waren behoorlijke opstoppingen. Er stond een behoorlijke file van 5 kilometer bij Sertogenbosch, dus ik moest nog omrijden ook. Alles was behoorlijk gisteravond. En elke keer als gezegd werd, bleek dat het eigenlijk toch niet zo bedoeld was. Ze weten niet eens wat de Nederlandse taal, de woorden betekenen. Er zijn er journalisten en lui voor de radio en politici. En weet ik veel. Ik vind dat zo erg. En, als je dan, en die mensen moet je dan vertellen wat er in de Bijbel staat. Ze kunnen geen Nederlands. Nou goed, nou lezen we dit vers. U bent gewaarschuwd, hè? U kent toch hopelijk Nederlands, hè? Waarschijnlijk wel, want u moet bepalen wie van die lui op die stoel gaat zitten in de gemeenteraad. Zo was het eigenlijk, hè? Dus u wordt geacht het beter te weten dan zij. Is ook ongetwijfeld zo. Nou goed, dat even terzijde. Vers 14 van Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. De volgende vraag, waar is de slang een beeld van? Van de Zoon des Mensen. Eenvoudig. Waarom moest de slang verhoogd worden?
Omdat de mensen hem allemaal
zagen. Omdat de Zoon des Mensen verhoogd moest worden. Ja. Dat is de parallel. Hè? Ik blijf heel dicht bij de tekst die hier staat. Hoor. Bij precies wat er staat. Mozes heeft de slang in de woestijn verhoogd. Waarom moest dat? Omdat de slang een type is van de Zoon des Mensen. En de Zoon des Mensen moest verhoogd worden. Ja, waar was dat voor nodig? Waarom moest de slang, nog een keer, nou even los van de tekst. Waarom moest de slang verhoogd worden? En nou lezen we niet deze tekst, maar nou denk maar nummer 1, wat was het? Nummer 1, het moet erbij staan, ik weet het ook niet uit hoor. Nummer 21, ja. Ja, nou zie ik het ook, ja. Nummer 21, waarom moest de slang verhoogd worden? Ja, omdat ze beneden hier op aarde, met de voetjes hier op de grond, op de aarde, we hebben het over aardse dingen nou ineens, hè. Omdat die mensen liepen op de aarde, wat heet aarde, was een woestijn eigenlijk. Daar liepen zij en daar waren allerlei vurige slangen. Hebben we onze vurige slang gezien?
De dolly.
Een die in brand staat, hè? Met onweer, vurige slang, ja, zou kunnen, ja. Altijd vindingrijke mensen. En goed, maar ze liepen op aarde, werden gebeten door vurige slangen. Wat het ook wezen mag, maar ze werden erdoor gebeten. En ze waren in ieder geval giftig, dus ze gingen eraan dood. Want vuur staat toch voor oordeel, dus dat is het dan. Maar ze gingen eraan dood. Dat zijn aardse dingen. En toen zei de Heer tot Mozes, maak u een vurige slang. En dat is leuk. En dan staat er, en Mozes maakte een koperen slang. Want hoe je een vurige slang maakt, was hem ook niet duidelijk. Maar vuur kun je natuurlijk uitbeelden in koper. Dat is typologie. Koper is een beeld van vuur. Dus hij maakte een koperen slang en hij zette hij op een stang, zodat hij hem omhoog kon steken. Waarna gezegd werd dat ieder die op die naar de slang zou zien, zou daardoor genezen worden. Zou daardoor leven en niet verderven. Jawel. Nou, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon dus mensen verhogen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de verhoging van de slang in de woestijn in nummer 21 een beeld is van de verhoging van de zoon des mensen. En de verhoging van de zoon des mensen is volgens het voorgaande vers het opvaren naar de hemel van de zoon des mensen. Dat staat er toch? Ja. Daar staat het toch? Jazeker staat dat er. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen opvaren naar de hemel. Ja, nee, ik zet die twee versen naast elkaar. Wat? Ik zet ze naast elkaar. Ze staan naast elkaar. Dat is een parallelisme. Vers 13 zegt, de zoon des mensen zou opvaren naar de hemel, volgens Psalm 68. Vers 19. En vers 14 zegt, en de zoon des mensen zou opvaren naar de hemel, volgens nummer 21. Daar staat het niet letterlijk, maar daar wordt het uitgebeeld in de slang die door Mozes op de stang omhoog gestoken werd. Dat is het toch? Zodat vervolgens gezegd kan worden, vers 16, want dat is de derde vers in deze reeks. Het is vers 13, 14 en 15 hoort bij elkaar en dan vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En daarbij moet je denken aan al die Israëlieten in de woestijn die gebeten werden door vurige slangen, daardoor stierven of verdierven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Dat heet ook, die heet tegelijkertijd ook de zoon van Adam, de zoon des mensen. En hij wordt uitgebeeld door de koperen slang in de woestijn die door Mozes omhoog gestoken werd. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat God dus zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Waar dan? Waar is die zoon dan? Alsjeblieft het goede antwoord, hè? Anders begin ik overnieuw, hoor. Ik heb mijn tijd genoeg. Hè? Ik heb extra tijd vrijgemaakt vanavond. Dus, waar is die zoon des mensen dan? In de hemel uiteraard. De zoon des mensen zou nog verder terug, vers 12. Indien je de aardse niet gelooft, dan zul je de hemelse ook niet geloven. Het gaat dus om hemelse dingen, vers 12. Dan vers 13. De zoon des mensen is opgevaren, niet naar de troon in Jeruzalem of Sion, maar naar de hemel. En dan vers 14, de slang in de woestijn werd verhoogd omdat de zoon des mensen zou verhoogd worden. Nou staat het er al drie keer. En dan komt Johannes 3 vers 16 samenvattend, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Nou heet hij ineens Godzoon, maar dat is de echte verklaring waarom hij in de hemel een troon heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waar dan? Wel in de hemel zelf, op de troon der genade, de bekende troon der genade uit Hebreeën 4, zittend aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. He? Omdat een ieder die in hem gelooft, maar ieder die in hem gelooft is volstrekt hetzelfde als ieder die in geloof naar hem opziet. Net zoals men zou opzien naar de verhoogde slang in de woestijn van nummer 21. Zien op. Er is niks moeilijks aan. Later staat het ook een paar maal in Hebreeën bijvoorbeeld, hè. Nee, Colossen zegt, zoek die dingen die boven zijn. Maar Hebreeën zegt, laten we onze loopbaan lopen en zien op Jezus, de overste leidsman en de volleinder des geloofs, die gezeten is, ik laat het tussenzin weg, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hebreeën 12. Of Hebreeën 2. God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat zien wij hier wel niet, maar er staat meteen achter, doch wij zien Jezus. Toch, maar in geestelijke zin uiteraard, doch wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Waar? Op de plek waar we met vrijmoedigheid zouden naderen, namelijk bij tot de troon der genade, in de hemel dus, aan de rechterhand Gods. Dat is het verhaal. En daar gaat hier dit vers over, al deze versen. Al zo lief heeft God deze wereld gehad, niet dat hij zijn zoon gezonden heeft in de wereld, dat heeft hij wel gedaan, maar dat staat hier niet. Dat staat pas in het volgende vers. We hebben het nog niet over, dat komt zo. Geduld, alstublieft. Zin voor zin. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, weliswaar ten behoeve van de wereld, maar niet in de wereld, maar in de hemel. De Heer zei niet om Mozes, maak je een koperen slang en gooi die te midden van de andere slangen, en dan gaan die beesten wel dood. Het zal misschien eenvoudiger geweest zijn, weet ik niet, maar... Hè? Blijf even goed een wonder, maakt niet uit, maakt mij niet uit. Maar zo staat het er niet. Maak u een vurige slang. Net zo'n vurige slang als daar op de grond kroop. He? Of kropen, meervoud. Maak u een vurige slang en verhoog hem. En de slang is een beeld van de zoon des mensen, namelijk de erfgenaam van de troon over de hele stoffelijke wereld, want dat is de slang, de machthebber. De macht van de stoffelijke wereld, daarom kruipt de slang in het stof, diep erin, zonder pootjes. Jawel. Maar de gedachte is dat iemand uit dat stof verhoogd zou worden. 1. En dat is de Heer Jezus Christus. Die eerst vernederd werd tot in het stof, maar die daarna uit dat stof verhoogd werd en gezet in zijn rechterhand. Dat is wat Mozes uitbeeldde. Dat is het beeld van de verhoogde slang. Dus een type van de zoon des mensen, die hier in laatste instantie heet zoon van God, omdat daarmee verklaard wordt waarom de zoon des mensen omhoog gaat. Omdat hij namelijk nog oudere rechten heeft, oudere rechten dan die van Adam, hij is namelijk de zoon van God. Daarna pas de zoon van Adam, toen hij in zijn menswording, en dus neemt hij eerst de troon in de hemel in bezit, en daarna pas de troon op aarde. Maar voordat hij die troon op aarde bezit, of bezet, want dat is het woord eigenlijk, het zit hij op de troon in de hemel. En God heeft zijn enig geboren zoon gegeven aan zijn rechterhand, omdat een ieder die in hem gelooft, uitgebeeld typologisch in ieder die op hem ziet, dat was het beeld, was het type in Numeri 21. En later wordt dezelfde terminologie gebruikt in het Nieuwe Testament, uiteraard. We zouden zien op hem. Maar ze uiteraard niet met deze letterlijke ogen. Het gaat erom dat we ons vertrouwen op hem zouden stellen. En dat betekent het in het Nederlands dus ook. Hè? Zien op dit of zien op dat wil zeggen dat je daarop vertrouwt. Ja. Dat je vertrouwt op degene die voorziet. Nou goed. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven zoals de Israëlieten verdorven werden door de slangen. Want daar wijst de term op, hoor. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want de genezing van die Israëlieten, van die slangenbeten in de woestijn, is een beeld van wedergeboorte. Dat men opnieuw leven ontvangt, als het ware uit de dood. Met als het ware te zaakjes. Men was ten dode opgeschreven, men ontving toch leven. Door te zien op de verhoogde. Nou, dat is wat hier verteld wordt. Dat de zoon des mensen een troon zou hebben in de hemel. Bovendien, die uitdrukking op dat een ieder die in hem gelooft, uit vers 16, die stond dan in vers 15 en dan in verband met vers 14. De zin was namelijk, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem, en ieder die in die slang gelooft, of beter nog, opdat een ieder die naar die slang opziet, zie je dat de Bijbel zichzelf verklaart, want vers 15 echt spreekt over de slang. als type van de zoon des mensen. Dezelfde uitdrukking staat daarna ook in vers 16 en wordt dan toegepast op de zoon van God. Maar het moet heel duidelijk zijn dat het zien op de slang hetzelfde is als geloven in de Heer Jezus Christus, de zoon des mensen, de zoon van God, die aan Gods rechterhand in de hemel gezeten is. Begrijp je me goed? Het zien op de slang in de woestijn betekent niet dat men zou geloven in de Heer Jezus, die in zijn wederkomst hier in ons midden, hier op aarde, zichtbaar aanwezig zou zijn. Dat betekent het niet. Want dan had de slang niet verhoogd hoeven te worden in de woestijn. De gedachte is juist dat er een uitbeelding is van de gelovigen en de werking van geloof in onze bedeling, waarop men niet horizontaal hier beneden zijn verwachting op de Heer zou stellen, want hij is hier ook niet, maar dat men zijn verwachting zou stellen op hem die aan Gods rechterhand gezeten is. En dat is ook niet zo'n nieuw thema, want er staat per slotverrekening ook nog een paar keer in het Oude Testament. De bekendste plaatsen daarvan zijn uiteraard Psalm 110. Jawel, Psalm 110. Alle nieuwtestamentische bijbelboeken zijn verklaringen van Psalm 110. Ik zeg het steeds sterker, maar zo is het ook. Alle nieuwtestamentische boeken zijn verklaringen van Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat. Tot wanneer? Totdat ik uw vijanden zal stellen tot de voetbank uw voeten. En daarna wordt er weer gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Niet totdat, maar dat blijft altijd zo. Zodat de tegenwoordige positie erin is van zittend aan Gods rechterhand, maar wel degelijk als koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En dat staat in alle nieuwtestamentische boeken. En daarnaast zou ik moeten verwijzen naar Psalm 2, want die hoort er meteen naast, waar de Heer zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Sion, berg mijner heiligheid, dat zal toch op aarde zijn, als tenminste een tastelijk Sion bedoeld is. En waarom niet? Is ook zo, maar daarna staat er in diezelfde psalm, gij, die koning, over die koning, wat zegt, gij zijt mijn zoon, vandaag, heden, vandaag heb ik u verwekt. En de Bijbel zelf zegt erbij in Handelingen 13, dat was de dag van de opstanding van Christus. Dat hoef ik nou verder niet uit te leggen, zeg het alleen maar. Vandaag, heden, 17 Nisan, de dag van de opstanding van Christus, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En tot vandaag, zeg ik er altijd meteen achter, tot vandaag heeft hij nog niet geëist. Dus wacht het nog op de toekomst, maar hij zal het een keer doen. En zolang hij niet eist, zegt de hemelse vader tegen de Messias, zit aan mijn rechterhand, Psalm 110. En dan weer, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting, enzovoorts. Nou, in die tijd leven wij, niet alleen wij, maar in die tijd leeft de hele mensheid. Waarin een koning door God gesteld is over de hele aarde. Maar die koning zit weliswaar op een troon, niet op de aarde, sterker nog, hij is veel meer, veel verder verhoogd dan een troon in Jeruzalem. Op een berg, een tastelijke berg, Sion. God heeft hem niet verhoogd tot de troon van David, God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Ver boven de overheden, macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, Efeze 2. Dus veel verder verhoogd dan men op grond van de oud-testamentische directe uitspraken zou verwachten. Men verwachtte een Messias die op aarde op een troon zou zitten in Israël en misschien de volkeren aan zich zou onderwerpen. In werkelijkheid kwam er een Messias die zou zitten op de troon in de hemel en daarmee niet alleen de stoffelijke wereld aan zich zou onderwerpen, maar eigenlijk de hele schepping. En dat die troon ook nog eens een keer op aarde zichtbaar wordt en dat die zichtbaar zal verschijnen op een zichtbare troon in een zichtbaar Jeruzalem over zichtbare volkeren, daar zou je eigenlijk bij moeten zeggen, nou ja, natuurlijk. Hoezo? Waarom zou dat niet zo wezen? Vind ik altijd het beste argument, heb ik in dienst geleerd, hè? Argument. Hè? Waarom zou dat niet zo wezen? Natuurlijk, als hij een troon heeft in de hemel, waarom zou hij ze dan niet openbaar in Jeruzalem? Dat is vanzelfsprekend. Ik vind het eerste argument, daarna heb ik nog een paar andere, want het staat gewoon in de Bijbel natuurlijk dat het zo zou zijn. En je moet wel erg goede argumenten hebben om te geloven dat het niet zo zal zijn. Maar dat gaat gebeuren, maar dat is de toekomst. Maar in het heden kennen wij de Zoon van God, die de Zoon des mens is, die gezeten is aan de rechterhand Gods op de troon in de hemel. Waarna volgt? Vers 17. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou? Oh nee, zou hij dan de wereld niet oordelen?
Toch nog niet.
Ja, nog niet. Het punt is gewoon, hij zou dat wel doen, maar daarom is dat nog niet zijn doel. God heeft zijn zoon gezonden in de wereld, jawel. Maar het doel was niet de wereld te veroordelen. Hij doet het wel hoor. Maar dat was het doel niet. Het doel is opdat de wereld door hem zou behouden worden. En behouden worden gebeurt pas na de veroordeling. Sinds wanneer worden mensen behouden? Nee, niet, de vraag is niet sinds wanneer komen mensen tot geloof. Want dat is zo sinds de mensen zijn. Maar sinds wanneer worden mensen behouden? Hetzelfde als sinds wanneer worden mensen wedergeboren? Dat is een moeilijke vraag hoor. Precies, is moeilijk. Dat is een goed antwoord, ja. Sinds de opstanding van Christus. Sinds mensen geloven sinds de opstanding van Christus. Want daar gaat het om. Er zijn altijd gelovigen geweest op aarde. Ze waren niet behouden. Ze zullen het worden, dat is weer wat anders. Maar alleen op grond van geloof. Maar zij die in oud-testamentische tijden geloofden, waren niet behouden. Of je zou moeten zeggen, ze zijn behouden vooruitgrijpend op wat later tot stand gebracht zal worden. Zo kun je het wel zeggen, dat weet ik wel, dat kan ook wel. Maar strikt genomen waren ze dat niet. Zij waren niet wedergeboren, zij konden ook niet wedergeboren worden. Want er was geen nieuw leven. Want nieuw leven, nieuwe schepping, kwam pas tot stand door de opstanding van Christus. En de gelovigen sinds de opstanding van Christus zijn of worden, maar beter nog, zijn behouden. Want de gelovigen sinds de opstanding van Christus zijn de eersten tot op heden die deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Daarom heet de gemeente waarvan wij deel uitmaken een gemeente van eerstelingen. Wij zijn niet de eersten die geloven, want dan moet je rekenen vanaf Adam. Nou, sommigen hebben daar moeite mee. Nou goed dan, dat zul je wel merken, maar Adam ook hoor. Maar vooruit dan, zet dan, hè. Of anders heen nog, maar dat doet er niet toe. Maar dat zijn dan eerstelingen, wij niet, wij komen pas veel later. Maar het heet niet zo, wij zijn een gemeente van eerstelingen. Om de eenvoudige reden dat er pas leven is van een nieuwe schepping sinds de opstanding van Christus. Daarom zijn wij, die laatsten waren, eersten geworden, want vele laatsten, precies, zullen de eersten zijn. Dat is wat het schriftwoord zegt. Nou. En die eersten krijgen een dubbel deel, zijn dus een gemeente van eerstelingen met eerstgeboorterecht, zeker. En daarom ook het hemelse deel, maar goed. Dat hangt er nog vast, maar daar had ik het nou nog even niet over willen hebben. Wat ik namelijk zou willen vertellen, naar aanleiding van vers 17, is: God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou. Nee, dat is dat niet. Maar het was opdat de wereld door hem zou behouden worden. Maar wat ik nu net heb geprobeerd uit te leggen, was dat behoudenis pas mogelijk is nadat eerst oordeel geweest is. Want het oordeel waarover dan gesproken wordt, is het oordeel over de schepping als zodanig. Maar het oordeel over de schepping is fundamenteel al voltooid in het oordeel wat God gebracht heeft over de Heer Jezus Christus op Golgotha. Want daar werd de wereld gekruist, Galaten 6. Daar werd de wereld geoordeeld. En sinds dat dat gebeurd is, was er de mogelijkheid om ter vervanging van de geoordeelde wereld een nieuwe wereld te creëren, te scheppen. Pas nadat het oude voorbij is, en officieel is het voorbij, rechtens, juridisch, is het voorbij sinds de dood van de Heer Jezus aan het kruis. Pas sinds die tijd was het dus mogelijk om eventueel een nieuwe schepping te maken. Hetgeen gebeurde dus op de derde, de beruchte, beroemde, bekende derde dag, de opstanding van Christus. En allen die sinds die tijd geloven, krijgen op grond van het geloof deel aan dat opstandingsleven van Christus, wat het dus inmiddels is. Daarvoor niet, maar daarna wel. De Heer Jezus kwam dus in de wereld wel degelijk om de wereld te veroordelen. Maar dat was niet het doel. Sommigen denken dat. Sommigen denken dat God geen ander doel heeft dan een oordeel te brengen over een goddeloze mensheid en over de oude schepping enzovoorts. Dat is niet waar. Dat is het middel, dat is een van de middelen. Dat is een van de middelen die leidt tot het gestelde doel. Maar het is niet het doel. Het is alleen een doel als je niet ver genoeg kunt kijken. Maar God zelf kijkt veel verder. Het kan toch nooit het doel geweest zijn dat de Heer kwam om te sterven? Sinds wanneer kan de dood een doel zijn? Bovendien, wat maakt het uit? Die wereld gaat aan zichzelf al ten gronde. Nee, nou ja, we hebben toch geen haast wel? Die wereld gaat aan zichzelf al ten gronde. Dat is de hele natuur zo. Ja, dat wil men niet weten, maar het is wel zo. Daarin heerst de dood en het verderf. Zo zit het nou eenmaal, en in de mens in het bijzonder is dat het geval. Die gaat aan zichzelf ten gronde, dat hoeft niet verhaast te worden. Maar het werd wel verhaast, opdat juridisch gesproken een eind gemaakt zal worden aan de oude schepping. Er zal geoordeeld worden, maar daarna zou er de mogelijkheid zijn om nieuw leven, een nieuwe schepping tot stand te brengen. En dat is wat er gebeurd is. God zond zijn zoon dus niet om de wereld te oordelen, maar God zond zijn zoon in de wereld opdat via het oordeel en na dat oordeel en door het oordeel heen een nieuwe schepping tot stand zou komen, waardoor de mens behouden zou worden. En behouden worden is niet op grond van de dood van de Heer Jezus, maar op grond van zijn opstanding. En die kon alleen weer nadat hij eerst gestorven was en de straf der zonde gedragen had, enzovoorts. Maar dat was niet het doel op zich. Dat lijden en sterven, de dood van de Heer Jezus, was niet het doel op zich. Het was het middel naar het gestelde doel. Het doel was namelijk leven uit de dood. Daarom ging hij eerst in de dood. Hetzelfde geldt voor de... Waarom? Heel andere vraag. Waarom zal Jeruzalem verwoest worden? Ja, vanwege de zonde. Ja, goed. Maar waarom? Doe zo. Het was vanzelf een ruïne. Waarom moet het verwoest worden? Omdat het herbouwd zou worden. Omdat God het zou herbouwen. Dat is het hele verhaal. Waarom wordt de schepping afgebroken? Omdat er een nieuwe schepping zou verschijnen. Waarom wordt de wereld geoordeeld? Omdat de wereld door hem behouden zou worden. Enzovoorts. Nou, dat is wat hier staat. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar het moet wel erg hard geroepen worden, vindt u niet? En dat is omdat het er wel op lijkt. Het ligt voor de hand om te denken dat het zo gaat. Maar het was niet zo. Hij heeft weliswaar de wereld geoordeeld, maar het doel was opdat de wereld door hem zou behouden worden. Nou, en zo verder. Waarna vers 18 zegt... Die in hem gelooft, wie in hem gelooft. En dan wordt het teruggegrepen op vers 13, 14, 15 en 16. Wie gelooft in degene die zit aan de rechterhand Gods? Wie gelooft in de verhoogde slang? Wie gelooft in de zoon des mensen die is opgevaren naar de hemel? Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Er staat niet, wie in hem gelooft zal niet worden veroordeeld. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Want het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. Tegenwoordige tijd, hè? Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Oftewel, de gelovige is niet in het oordeel of onder het oordeel. Maar die niet gelooft, dat is de ongelovige, die is al veroordeeld en leeft dus onder het oordeel. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Waarna de volgende vraag altijd is... En wat is dat dan voor een oordeel? Want als het niet het oordeel is van de jongste dag, of voor de rechterstoel van Christus, of voor de grote witte troon, wat het dan ook wezen mag, hè? Als het dat niet is, als het niet gaat over de toekomst, maar over het heden, en daar staat het toch, wat is dan dat oordeel? En het antwoord is, dat is het oordeel waar we de vorige keer over gehad hebben. Romeinen 1. Want de toorn Gods wordt, niet zal worden, de toorn Gods wordt, nu dus, geopenbaard. Gek, hè? Het koninkrijk wordt niet geopenbaard. Dat is verborgen, maar wat er geopenbaard wordt, is de toorn Gods. Precies het tegenovergestelde. Want het koninkrijk zou, en dus heerlijkheid, zou geopenbaard worden aan de gelovigen. Maar de wereld gelooft niet, dus wordt het tegenovergestelde geopenbaard aan de ongelovigen, namelijk de toorn Gods. En er staat hier ook, want hier staat, dit is het oordeel. Of het oordeel wat hier bedoeld wordt en waar hierover gesproken wordt, zodat je maar beziet dat je zijn vers in zijn verband moet lezen, anders komt er niets van terecht. Het oordeel waarover hier gesproken wordt is dit, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos en zij kwamen dus tot het licht niet, zegt vers 20. Want ze waren bang voor het licht, want er kon iedereen zien wie zij waren en wat zij deden. En wat is er dus gebeurd? Heel eenvoudig. Men verwierp het licht en het licht heeft zich dus teruggetrokken uit de wereld. En voor zover er in het verleden licht was, is het nu weg. En het licht der wereld, de Heer Jezus, die het immers vele malen zegt in het Johannesevangelie, dit Johannesevangelie, het licht der wereld, is uit de wereld verdwenen en heeft de wereld in duisternis achtergelaten. Dat is de situatie van de wereld. We lazen dat vorige keer in Romeinen 1. Over de mens, zelfs de denkende mens, de wetenschappelijke mens, hun onverstandig hart. Maar het hart zit niet te denken, zit in het hoofd. Maar het hart was onverstandig omdat men niet gelooft. Het hart is de zetel van het geloof. Een onverstandig en dus ongelovig hart is verduisterd geworden. Dan is het licht dus weg. De mensheid nu, en dat is ons onderwerp, de mensheid in de tegenwoordige tijd. De mensheid in deze tijd is verduisterd geworden. Tast rond in duisternis en vertelt er heel mooie ingewikkelde verhalen bij. Maar uit de verhalen blijkt hoe duister het is. Wat hebben ze liever? Kun je interessant aan elkaar vertellen over de dingen die je voelt tegenwoordig. En ik bedoel, nu onze dagen van de 20e eeuw is dat helemaal populair, hè? Wat je voelt. Gewoon wat je voelt. Ja, je moet wel, want je ziet niks. Onthoud dat maar, dat is een ezelsbruggetje natuurlijk. Maar goed, hè? Maar zo is het ongeveer. Wat je maar voelt, ja. Kun je mooi over praten, maar het heeft geen zin. Het gaat om waarheid, het gaat om licht. Zend Heer uw licht en waarheid neder, zei de psalmist. En toen licht en waarheid kwam, toen zei ze, neem het nou maar weer weg. Toen de Heer via Mozes zijn licht, jawel, 2 Korinther 3. Toen de Heer via Mozes zijn licht en ook zijn waarheid, zijn woord, zijn wet, zijn Torah gaf aan de mens en dus nederzond. Toen zeiden de Israëlieten tot Mozes, neem het alsjeblieft weg. En het deed een gelaat voor zijn gezicht, de zaag het licht niet meer en de waarheid werd stuk gegooid. Dat was het begin van het oude verbond. En toen kwam het nieuwe verbond. Toen kwam er de profeet als Mozes, de echte Mozes dus. Christus namelijk, de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, kwam ook van boven, van Gods wegen gezonden. Kwam naar beneden, in de wereld, als het licht der wereld en de waarheid. Want de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Zo ook Johannes 1. He? Nou, er kwam dan licht en waarheid neder en die was hij dan en toen zeiden ze, nee, liever niet. Maakte ze niks uit, ze waren toch blind geboren en dan bleven ze liever. En ze waren lam, toen werd er gevraagd, wil jij gezond worden? Zeiden ze, nou liever niet, we zijn al 38 jaar, we blijven liever nog een poosje zo, we zijn eraan gewend. Ja, ik gooi wat Bijbelse geschiedenissen door elkaar, hè? Heb je wat om uit te zoeken later. Maar zo zit dat, men wilde het niet. En het oordeel van de mens over de mens in deze tegenwoordige tijd is dus de duisternis waarin men wandelt. Men heeft ervoor gekozen. Maar let nou even op, hè. Dat wordt pas gezegd hier in de laatste verse van deze pericoop. Mooi woord, hè? Pericoop. Ja. Heb ik opgezocht in het woordenboek. Er stond ook niet in wat het betekent. Maar goed. En de laatste verse van deze pericoop. Dat wil zeggen de vers 17 tot en met 21. Maar in de verse daarvoor wordt gezegd dat er wel degelijk licht is. Want de Heer Jezus Christus is dat licht. Wat uit de hemel is nedergedaald. Wat kwam in de wereld. Maar wat door de wereld werd afgewezen. Waarna dat licht gezet is aan de rechterhand Gods op een zeer hoge plaats. En er staat uitdrukkelijk bij dat God heeft weliswaar de wereld lief gehad. Een wereld die hem overigens niet moest en ook afwees. Maar God heeft zijn licht en dus zijn zoon gegeven, zittend aan Gods rechterhand in de hemel, opdat degene die naar hem opziet, naar het licht, want hier beneden is het maar duisternis, of degene die naar hem opziet, inderdaad eeuwig leven zou ontvangen. Want het mag dan zo zijn dat de wereld leeft in de duisternis, waar we het vorige keer ook over gehad hebben, in de duisternis, onder de toorn, onder het oordeel, of hoe het maar heten mag. Maar het blijft zo, dat als we naar boven zien, en ik bedoel het natuurlijk overdrachtelijk, als we naar boven zien, dan blijkt daar licht te zijn. Het licht uit de hemel. Dat is ook een lied, dat weet je toch, hè? Ik zie een poort wijd openslaan, waardoor het licht komt zo. Zie je wel? Het zijn bekende waarheden, hoor. Nou, langzamerhand vergeten, maar niettemin zijn bekende waarheden. Want het licht is er wel degelijk, maar het komt niet hier beneden. Het is daarboven. Daarheen zouden we moeten zoeken. God heeft de wereld lief gehad. Hij heeft zijn zoon gegeven ten behoeve van de wereld. Maar de wereld blieft het niet. Maar als u zegt, maar ik ben de wereld niet, dan heb u groot gelijk. Dus doe alsjeblieft iets anders dan wat de wereld doet. Geloof namelijk in de Heer Jezus Christus. Zie naar hem op. En gij zult behouden worden. Wij waren even in Johannes 3. Waar het gedeelte vanaf vers 17 tot en met vers 21 ongeveer samenvattend dezelfde dingen zegt als waar wij ons vorige keer hebben beziggehouden. De dingen namelijk uit Romeinen 1. Waar in Romeinen 1 gezegd wordt dat de wereld is onder de toorn. Daar wordt namelijk in Johannes 3 gezegd dat de wereld is onder het oordeel. Oordeel dus namelijk wat inhoudt dat men in duisternis is. Dat lees je zowel hier in Johannes 3 als in Romeinen 1. Duisternis. Er is geen kennis meer en dus geen licht. En wat overblijft is duisternis. Die dingen die hangen samen met wat in hoofdstuk 1 van Johannes al vermeld werd. Ik neem aan dat het heel bekend is, maar nogmaals, ik moet het toch vertellen omdat het direct spreekt over ons onderwerp. Ik weet eigenlijk geen enkel schriftgedeelte waar het zo duidelijk staat als hier juist in Johannes 1. Waar staat in daar zeg je zo wat, hè? Nou, laat ik zeggen, daar staat in vers 6. Er was een mens van God gekomen, gezonden. Wiens naam was Johannes, de doper, wel te verstaan. Deze kwam tot getuigenis om van het licht te getuigen. En daar hebben we het over, over licht en duisternis. Hij kwam om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Namelijk, opdat ze allen door het licht geloven zouden. En dat hem, daar in vers 7, zou eigenlijk met een hoofdletter geschreven moeten worden. Dus als u handen hebt leeggemaakt in een koffiebakje, dan kunt u een pen pakken. En de H van hem in vers 7 veranderen in een hoofdletter. Namelijk opdat ze alle door hem geloven zouden. En dan staat er over Johannes. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Er zou van spreken. Wat altijd al een merkwaardige zaak is. Want hoe zou je over licht spreken? Je moet licht gewoon laten zien. Maar dat kan alleen aan hen die in staat zijn iets te zien. Maar aan een mens die blind geboren is, kun je geen licht laten zien, dus moet je erover spreken. En het aardige van de blind geborene, bijvoorbeeld, uit Johannes 9, vlak in de buurt, is dat de man in ieder geval wist dat hij blind was en dat hij dus wat miste. En die wilde wel graag genezen worden. Hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde. En zo gebeurde ook met andere blinden in de Bijbel. Die uitdrukkelijk een beroep deden op Jezus, gij zonen Davids, ontferm u. Waar hebben ze de term toch vandaan? Hè? Ontferm u. Uit Hosea. Jawel. Ontferm u over ons. Hetgeen hij dan deed. En dan werden ze ziende. Maar degenen die blind zijn en niet weten dat ze wat missen of niet willen weten dat hen wat mankeert, die blijven natuurlijk gewoon in duisternis enzovoorts. En als ze het helemaal niet weten dat ze blind zijn, dat ze meer hadden kunnen waarnemen dan zo, dan is het noodzakelijk dat er iemand komt om te vertellen dat ze wist, dat ze wat missen, dat ze blind zijn. Zie je dat niet? Wat is dat? Zien. Oh, is u blind? Ja, goed, daar gaat het om. Ze zijn blind. En de blinde zou genezen moeten worden. De natuurlijke mens is ook blind. Al was het maar alleen omdat hij de geestelijke dingen niet kan waarnemen. De enige manier om die geestelijke dingen te leren kennen is via het woord. Het moet hem verteld worden. Daarna leert hij ze zien. Krijgt hij inzicht. Of in andere termen, dan wordt hij verlicht. Maar Johannes kwam om te getuigen van het licht. Om het te vertellen. En als dat gebeurd is, zou men tot in geloof gaan, tot de Heer Jezus, die dan daadwerkelijk de blinde zou genezen, opdat hij daadwerkelijk zou zien.
geloof is ook uit gehoor, hè?
Daar bestaat natuurlijk geloof is uit gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Ja, het moet gepredikt worden. Nou goed, dat moeilijke verhaal. Daar zijn we even doorheen. Het gaat dus om, wat kwam Johannes, kwam getuige van het licht. En er staat, hij was het licht niet, maar het waarachtige licht, dat wordt genoemd in vers 9. Daar staat, dit was het waarachtige licht, het welk verlicht en ieder mens, komende in de wereld. Dat wil zeggen, het licht zou komen in de wereld. Maar wat hier heet het licht, heet in Johannes 3, de zoon des mensen. Degene die zou opvaren naar de hemel is degene die eerst is nedergedaald. Maar hij is het licht der wereld, kortom, het licht der wereld, wat uit de wereld zou verdwijnen en zich zou terugtrekken in de hemel zelf, dat licht was eerst uit de hemel in de wereld gekomen. En dat spreekt over de menswording van de Heer Jezus uiteraard. En dan gaat het hier ook om. Het was het licht, het welk verlicht een ieder mens, komende in de wereld. Nou, het komende in de wereld slaat dus niet op een ieder mens, maar op het waarachtige licht. Want dat kwam in de wereld. Maar toen bleek dat die mens dat licht niet bliefde. En dat staat in de volgende verse, zodat we een goede controle hebben op de verklaring van deze verse. Er staat namelijk, vers 10, hij, oftewel het waarachtige licht, dat kwam in de wereld. Hij was in de wereld, kun je achterdenken, gekomen, omdat het vorige vers dat zegt. Hij was in de wereld, niet om de wereld te veroordelen, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden, zegt Johannes 3. Maar hier staat gewoon, hij was in de wereld, het licht, Christus, was in de wereld. En bij Johannes hebben we altijd, en in de Bijbel het algemeen, bij Johannes in het bijzonder hebben we het probleem van de juiste voegwoorden. Dat is oude verhaal, heb ik al vaker verteld. Hè? Johannes zegt gewoon en, dus altijd en. Als voegwoord. En wij zeggen, zetten heel andere voegwoorden. Maar, en hoewel, en desniettegenstaande. Hè? Dat soort dingen zetten wij ertussen. Nou, hier staat dus, hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. En als wij er wat subtielere voegwoorden inzetten, omdat we die nou eenmaal hebben in het Nederlands, zeggen wij, hij was in de wereld, maar hoewel de wereld door hem is gemaakt, heeft de wereld hem niet gekend. En, want dat is het verhaal, hè? Dat is wat er echt staat. Je moet dat ende moet je leren lezen natuurlijk, maar dat is wat er staat. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Oftewel, hij was in de wereld die hij zelf gemaakt heeft, maar desniettegenstaande heeft de wereld hem niet gekend. De schepping herkende of erkende, als je het in atom uitspreekt, heet het zo, erkende, hè? Hij herkende, de wereld herkende of erkende, is gewoon hetzelfde hoor. De schepper niet. De schepping herkende of erkende de schepper niet. Dat is hetzelfde als, we hebben 14 dagen geleden over gehad, Romein 1, de leugen in plaats van de waarheid zetten. Want de onzienlijke dingen van de schepper worden door de schepping uit de zienlijke dingen verstaan, staat er. Maar ze hebben die schepper niet in erkentenis gehouden, heet het dan. Dat is hetzelfde, ze hebben hem niet gekend, betekent dat gewoon. En in plaats daarvan hebben zij de schepping tot schepper gemaakt. Dat kan natuurlijk niet, maar dus zo staat het er dan ook niet. Er staat dan ook, ze hebben de plaats van de schepper toegedacht aan dingen die onderdeel uitmaken van de schepping. Oftewel, ze hebben een mens of een dier of iets dergelijks in de plaats gezet van de schepper. Maar hier staat precies hetzelfde. Alleen hier is het Johannes en die zegt het iets filosofischer, maar niettemin staat er hetzelfde. Hij was het licht. En het licht is het leven en het leven is het woord. Dat staat in de voorgaande verzen, maar dat weet je misschien. Hè? Maar hij was het licht en het licht kwam in de wereld. Hij was in de wereld. En hoewel de wereld door hem gemaakt is ooit, heeft de wereld hem niet gekend. Dat de wereld door hem gemaakt is, staat namelijk in de eerste verzen. Er staat namelijk in de eerste verzen, in het begin was het woord, dat is vers 1. En dan vers 3. Alle dingen zijn door hetzelfde, dat wil zeggen door het woord, gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus alle dingen zijn uit het woord voortgekomen. En in hetzelfde, vers 4, in het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Zodat Johannes zegt dat woord, leven en licht synoniemen zijn. Het is eigenlijk hetzelfde, het is allemaal leven. Want woord is communicatie, leven is communicatie. En licht is communicatie. In het Nederlands ook nog, want zelfs als wij het in het Nederlands hebben over leven, kunnen wij soms bedoelen geluid. Als iemand veel leven maakt, hè, dan maakt hij veel geluid. Dat is het woord, dus. Ja, zeker wel. Nou goed, woord, leven, licht, is allemaal synoniemen, is allemaal beschrijvingen van wie Christus is. De geopenbaarde Godheid, die dus licht is en in de wereld verschijnt. Nou, in vers 10 staat dan dat dat woord, oftewel het leven, oftewel het licht, oftewel Christus zelf, die de wereld gemaakt heeft, in de wereld gekomen is, en hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Samenvatten, dat is algemeen waar. Waarna het ingezoomd wordt als het ware, dat is moderne taal, dat is voor de jongelui, hè, wordt ingezoomd. Dan krijg je een kleiner deel van het geheel te zien. En het kleine deel zie je dan wat vergroot. Want de wereld heeft hem niet gekend. Maar iets smaller geredeneerd, in de wereld bevindt zich ook nog een volk wat speciaal het zijne is. Jawel, de Heer zei weliswaar, de ganse aarde is mijn, dat is waar. Maar één stuk land en één volk is in het bijzonder mijn persoonlijk eigendom. Een volk, één volk, mij ten eigendom. En dan gaat het over Israël. Een privébezit, zal ik maar zeggen. Hè? Een privévolk van God zelf. Ami, mijn volk. Nou goed, daarover gaat dan vers 11. Want vers 10 zegt, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Maar nou zoomen we in op Israël en dan staat er. Want dan denken we, ja, de wereld is door hem gemaakt. Maar je hebt ook nog een volk wat speciaal van hem is en door hem ook gemaakt is. En daarover staat dan, hij is gekomen tot het zijne, zijn volk namelijk. En de zijnen, de Israëlieten, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat is uiteraard hetzelfde als hebben hem niet gekend. Maar vers 10 spreekt over de wereld in het algemeen. En vers 11 spreekt over Israël in het bijzonder. Waarna er nog verder wordt ingezoomd en gezocht. Want de volkeren hebben hem niet gekend. Dat ene volk heeft hem niet aangenomen. Maar dan voel ik me net als Abraham. Maar als er nou... Hè? Weet je wat er nou komt? Maar als er nou is... 10, dat is een goeie, ja. Ik had 50 in gedachten. Maar dat duurt het zo lang, hè, voor we aan het eind zijn. Zoveel tijd hebben we niet meer. Dus we beginnen meteen. Maar als er nou eens 10... rechtvaardigen zijn. Voor de hele goede verstaande. Samaritanen bijvoorbeeld. Misschien ook nog meer laatst. Nee, dat ga ik niet uitleggen. Dat doe ik alleen voor de vaste klanten dit. Hè. Dan hoef ik het niet uit te leggen. Dat is leuk, hè? Als er nou eens 10 recht zijn. Nou, in het algemeen. Maar zijn er dan niet in de wereld, of misschien in het zijne, die hem hebben aangenomen of gekend hebben? U kunt wel over de wereld zeggen, dat heeft het niet gedaan. Je kunt over Israël zeggen, dat heeft hem niet aangenomen. Maar er waren er toch wel, die dat gedaan hebben. Ja, een minderheid. Niet een etnische minderheid, daar weet toch niemand wat het is trouwens. Maar dat is een mooie uitdrukking. He? Maar een minderheid misschien, een enkeling. En die zijn er inderdaad, natuurlijk. Want die waren er. Niet 10, er waren er wel meer, 12 of zelfs 500, of misschien nog, er waren er nog meer hoor, heus.
7000.
Hè? 7000. Misschien wel 7000, ja, in de dagen van Elia waren het er 7000. Heel goed, heel goed, ja. Er waren er namelijk altijd, er was altijd, niet alleen in de dagen van de Heer Jezus, hoewel het daar speciaal om gaat natuurlijk hier, maar er was altijd, en dat is een heel specifieke Bijbelse leer, er was altijd een gelovig overblijfsel in Israël. Heet dat? Maar als we de schrift nagaan, blijkt dat er zo'n gelovig overblijfsel ook altijd was onder de heidenen. Eigenaardig genoeg. We weten nauwelijks hoe dat ontstond, maar het was er wel. Er waren er altijd, zowel in Israël als buiten Israël, die geloofden in de God van Israël. Ja, de weduwe te Sarfat en Naaman, hè? En Rut de Moabitische, om maar eens wat te noemen. En we dachten die van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Ook een heel bijzondere heiden die geloofde in de God van Israël. Nee, het is een wat moeilijk verhaal, maar het was wel zo. Hè?
En Noach.
Ja, en Caleb. Om maar eens wat te noemen. En Cornelius. Dat is weer een paar jaar later. Cornelius, hè? Cornelius, jazeker wel. Daar waren we maar weer. En ik. Ja? En u? En die. Nou goed, die volgende. Er zijn er dus wel. Nou is het verhaal. Daar nemen we de lange lijn. Hè? We komen uit het Oude Testament. Naar onze tijd toe. Hè? Uit het Oude Testament wordt beloofd. De komst van de Messias die zijn koninkrijk zal oprichten. Maar hij doet dat op voorwaarde van geloof. Zo staat het er ook, want Israël zou zich bekeren. En via Israël zouden ook de heidenen bereid worden met het woord van God. Het woord met het evangelie dus eigenlijk. En die heidenen zouden zich ook bekeren tot de God van Israël. En zo zouden in Abraham en in zijn zaten, dus in Israël, alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Want Abraham zou worden vader van vele volkeren. Nou. En toen kwam die Messias. In de wereld, maar helaas. Hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. En ik kwam in Israël tot het zijne, was helemaal zijn speciale eigen volk. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En nou is de volgende vraag, en wat is er dan van het koninkrijk terechtgekomen? En het antwoord is, nou het koninkrijk zou gegeven worden aan degenen die geloven. En dat is ook gebeurd. Maar het was niet de wereld en het was ook niet het zijn. Het waren niet de volkeren, het was ook niet het ene volk, maar het was hier en daar één. Of twee. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, hier en daar twee of drie. Nee, dat is de Bijbelse gedachte, maar dat is een heel nauwkeurige. Hè? Hier en daar twee of drie. Omdat twee of drie in de Bijbel altijd aanduiding is van het gelovig overblijfsel. Beetje symbolisch. Twee of drie betekent eigenlijk een paar. Two or three, zeggen de Engelsen nog steeds. En bedoelen niet twee en ook niet drie, maar ze zeggen two or three. Een paar betekent dat. En in de Bijbel twee of drie. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zei de Heer. Oftewel, waar het gelovig overblijft in mijn naam samenkomt. Dat mogen er vier of vijf of zes zijn. En dan mogen er nog wel een paar nullen achter, als het moet. Hè? Dan wordt het dan wat een zaal, maar dat blijft zo, blijft een gelovig overblijfsel. En bij de mond van twee of drie getuigen, dat is het gelovig overblijfsel, zal alle woord bestaan. En zo. En zo zou er geen vrucht gevonden worden aan de boom, behalve dan twee of drie beziën in de opperste twijg. Jawel, dit is iets moeilijker, dat is Jesaja. Maar zoiets, hè. Kortom, er waren er wel die hem aannamen. En aan hen, aan de gelovigen, is het koninkrijk beloofd. Dat de volkeren het niet beliefden en het Israël het niet beliefden, dat is jammer. Maar God beloofde het aan de gelovigen. En de volkeren en Israël, die democratische meerderheid vormden, waren niet in staat om deze regeringsmaatregel van de koning tegen te houden. Namelijk, hij richtte toch zijn koninkrijk op. Ondanks dat hij de meerderheid tegen zich had, zodat je afvraagt wat we sindsdien met één democratie aan moeten. Ja, wat er nou gebeurd is. Dat is dat zoals God ooit Israël verzameld heeft uit de heiden. Je zegt ja, maar dat zijn afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Dan zeg ik nee, want niet alle afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob maken deel uit van Israël. En er zijn er ook een heleboel die afstanden van andere volkeren die wel deel uitmaakten van Israël. Dus bij nader inzien blijft er toch een verzameling uit alle volken. En dat heette dan Israël. Goed. Nou, dat is in onze bedeling precies zo gegaan. Want ook in het begin van onze bedeling, onze tegenwoordige tijd, vond er zo'n soort uittocht plaats. Namelijk de vraag was of men geloofde in Mozes en hem zou volgen Egypte uit. En in het begin van onze bedeling was de vraag of men zou geloven in de middelaar van het Nieuwe Verbond, de profeet als Mozes, Christus dus, opdat men de slavernij, het diensthuis uitgeleid zou worden. En wie maar wil, gaat mee. Ja, dat kun je ook wel zien natuurlijk. daar staat inderdaad dat er veel vreemd volk mee op. Ik ken hem trouwens een uitspraak, ik geloof dat die apocrief is. Een uitspraak van, en het zal zijn in het laatste dagen. Zo'n vreemde gezicht. Het is hier wel bekend, hè, deze buurt, hè? Ik geloof dat het een Fries apocrief uitspraak is. Maar bij jou komt het dat je over je bril heen kijkt natuurlijk. Maar goed. Maar er ging inderdaad veel vreemd volk mee uit. Als je dat op Urk vertelt, dan... hè? Ja, dan beleef je wat, want vreemd volk, dat is op Urk betekent, dat zijn allemaal mensen die niet van Urk afkomstig zijn. Dat zijn je hebt Urkers en vreemden. Twee soorten. Dus vreemd volk, dat zijn lui van de wal, heet dat. Nou goed, dat even weer terzijde. Maar het was inderdaad zo, bij de uittocht uit Egypte gingen veel vreemd volk mee en dat maakte deel uit van Israël. En de gedachte is gewoon dat ieder die Mozes maar volgde, deel kreeg aan de verlossing die door Mozes tot stand gebracht werd. Het is een type van de verlossing door Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En wat er dus gebeurd is, is dat een kleine beetje uit Israël wat tot geloof kwam, inderdaad de Heer gevolgd is. En dat ook die heidenen die tot geloof kwamen later, was later. Maar die zijn de Heer gevolgd, zoals u en ik. En we zijn bij elkaar gezet tot één volk, net als Israël toen. En wij heten dus ook eigenlijk Israël, vanwege de vergelijking. Het Israël Gods. Niet zeggen geestelijk Israël, hoor, want dat begrijpt niemand wat dat betekent. Dan krijg je meteen ruzie als je dat zegt, geestelijk Israël. Bij mij ook trouwens. Dus staat ook niet in de Bijbel, geestelijk Israël. Moet je niet zeggen. Men zegt gewoon Israël Gods. Dat is een Bijbelse term uitgelaten, dus daar houden we het dan maar even op. Dat is de gemeente, een volk verzameld uit de heidenen, bijeengezet tot... Het was van nature geen volk, maar het is tot volk gemaakt op een bijzondere wijze... Israël werd verzameld uit de heidenen en bij elkaar gezet in één land en het land werd onder hen verdeeld en dat was het dan. En de gemeente wordt verzameld uit de heidenen, wordt bij elkaar gezet in één land enzovoorts en dat was het dan, maar het land is de hemel. Daarom heet dat ook Canaan. Een hemels Canaan, een beter vaderland, een Jeruzalem dat boven is enzovoorts. Een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, Hebreeën 12. En u ziet, en daar ben ik de avond mee begonnen, u ziet dus dat er heel wat uitspraken zijn uit het Oude Testament over Israël, die zo zonder meer toegepast worden op de gemeente van onze dagen, maar dan in een hogere, geestelijke, of zo je wilt, hemelse betekenis. En dan zeg ik weer, als je de aardse betekenis niet kent en niet gelooft, ja, dan kun je met de hemelse ook niks beginnen. Want begrijp je me goed, het beeld van die uittocht uit Egypte pas ik nou even toe op de gemeente. Maar neem niet weg dat hetzelfde plaatje ook wordt toegepast in de toekomst op de verschijning van Mozes. Christus bedoel ik dus nu. Wanneer weer Israël wordt opgeroepen tot geloof en om de Messias te volgen. En dan gebeurt precies hetzelfde. Dan zullen Israël en de volkeren de Heer moeten volgen, moeten aannemen, in hem hun vertrouwen stellen. En wat dan gebeurt, dat gebeurt in het verleden niet. Wat dan gebeurt is namelijk dat alle ongelovigen om zullen komen. Typologisch gebeurde het eigenlijk ook bij de uittocht uit Egypte. Want er kwam farao en zijn benden. Die kwamen om in de wateren van de Schelfzee. En zo zal het in de toekomst ook zijn dat slechts de gelovigen behouden worden en het koninkrijk binnengaan. En de ongelovigen echt van de aarde worden uitgeroeid. Dat is wat er staat. Het zijn krachtige termen. Maar ze staan er nou eenmaal. Maar wat hier verteld wordt in Johannes 1, daar moet ik even op verder. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. De volkeren niet, Israël niet. Vers 10 spreekt dus over de wereld. Vers 11 spreekt over Israël. Waarover zou nou vers 12 spreken? Dat is makkelijk, hè? Vers 10 over de volkeren allemaal. Vers 11 over Israël. Vers 12 dus over de gemeente. Kan niet missen. Je hebt de heidenen, Israël. En dan nog specialer de gemeente. Want daar staat, maar zoveel hem aangenomen hebben. En zoveel betekent niet dat het vele zijn hoor. Dat betekent, maar degene die hem aangenomen hebben. Of het veel of weinig zijn, wel het zijn per definitie weinig. Want het is de wereld niet, het is ook Israël niet, het is dus nog minder. Maar zoveel hem aangenomen hebben, zo hoort de klemtoon te liggen. De wereld niet, de zijne niet, maar zoveel hebben aangenomen hebben, want er waren er wel. Aan die, dien is aan die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Later. Uiteraard, later. Alleen moet ik erbij zeggen dat het inmiddels al lang gebeurd is natuurlijk. Ja, dat is het vervolg op Johannes 1, vers 12. Dat vinden we namelijk in 1 Johannes 3, vanaf vers 1. Geliefden, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Uit Johannesbrieven citeren, uit hoofd kan ik slecht hoor. Maar zo begint dat, hè. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Dat is duidelijk een verwijzing naar Johannes 1 vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, oftewel zoveel hem geloven, heeft hij macht gegeven kinderen God te worden. En dan lees je meteen verder dus in 1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Daarna staat er in de nieuwe vertaling, en het hoort er ook te staan, en wij zijn het ook. Eigenlijk zou er moeten staan, en wij zijn het inmiddels. In de Statenvertaling is dat weggevallen, helaas. Maar, dat is ook zo, ja. Maar het maakt ons niet zoveel uit, want in vers 2 staat het toch. Want daar staat, geliefden, nu, dat is hetzelfde als inmiddels. In het verleden niet, maar nu wel. Dus inmiddels toch, dat betekent hetzelfde. Nu zijn wij kinderen Gods. Maar nogmaals, het staat dus ook al in vers 1. Al is het in de Statenvertaling weggevallen. Maar geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Waarna gezegd wordt, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Nee, dat is waar, want wat wij zijn zullen, dat is eenvoudig. Als we eerst niks waren en daarna kinderen, dan zullen we in de toekomst de zonen zijn. Maar dat moet nog geopenbaard worden, want Romeinen 8, dan gaan we snel hoor. Want Romeinen 8, de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Dat is dus nog niet geopenbaard. Wij weten wel wat wij zijn zullen, maar het is nog niet zichtbaar gemaakt. Openbaren is niet bekendmaken hoor, openbaren is zichtbaar maken eigenlijk. Begrijpelijk maken, voorstellen, ontsluieren, eventueel, of er licht op doen vallen. Dat is eigenlijk wat er staat, hoor. Dat is eigenlijk de uitdrukking. Maar niettemin, dat is pas in de toekomst. Maar Johannes 1 vers 12 zegt, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wij zijn het ook, zegt 1 Johannes 3 vers 1 en 2, en dat is omdat Johannes 1 vers 12 spreekt over de situatie van voor de opstanding van Christus. En 1 Johannes 3 vers 1 en 2 spreekt uiteraard over de situatie van na de opstanding van Christus. En dat heb ik vanavond al gezegd, want ik blijf erbij dat Abraham en de zijnen weliswaar gelovigen waren, maar geen kinderen Gods. Zij waren namelijk niet wedergeboren, zij waren nog niet behouden, er was namelijk geen nieuw leven. Anders zouden zij als eerstelingen geweest zijn boven en voor Christus zelf. Dat kan natuurlijk nooit. Dan zou Abraham bij wijze van spreken eersteling van de nieuwe schepping geweest zijn. En pas een hele poos later, pas eens een keer de Heer Jezus. Dat kan niet. De Heer Jezus is de eerste die de dood overwon en opstandingsleven had en tot stand bracht. En daarna werd het gegeven aan ieder die leefde en geloofde. En daar gaat het hier over. De gelovigen in de dagen van de Heer Jezus, voor zijn dood, werd macht gegeven kinderen Gods te worden. En zij werden het door en na zijn opstanding. Zodat hij de eerste is, en dus de eerstgeborene, met eerstgeboorterecht, en wij volgen daarop. Zodat de gedachte is, hij kwam in de wereld beliefde hem niet, kreeg dus ook niks. Het licht was in de wereld, ze beliefde hem niet, de wereld bleef dus in duisternis. Want dat is ook wat hier staat, het licht was in de wereld. Dat staat er eigenlijk. Hij is het licht, was in de wereld. En hij, het licht, kwam tot het zijne, zoals in het Oude Testament staat, het volk wat in duisternis wandelt, is Israël, zal een licht zien. Licht zou over en op gaan, maar ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben het licht niet aangenomen, maar verworpen. Ze bleven dus in duisternis. Maar er waren er die hem aangenomen hebben, enkelingen, geen van die volken, maar enkelingen uit die volken. Zij zijn terechtgekomen in het licht. Ze zijn kinderen Gods. En ze hebben het licht, namelijk de Heer Jezus Christus, aanvaard, aangenomen, erkend. Zij kennen hem dus. En wandelen dus in het licht. Dat is ook 1 Johannes, de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 1. Ja, dan wandelen wij in het licht en hebben gemeenschap met elkander. Zijn daardoor in dat licht wandelend één volk geworden. Want wij die geloven wandelen allemaal in hetzelfde licht, namelijk het leven van Christus. En doordat we in hetzelfde licht wandelen, onderscheiden wij ons van de wereld die in duisternis is. En daarom horen we ook bij elkaar. Want wij wandelen allemaal in het licht. Hetzelfde licht. En dus hebben we geen gemeenschap met elkaar. Dat is letterlijk wat er staat.
Is er mijn licht?
Is mijn licht. Ja, natuurlijk. God enkel licht, ja. De rest van het vers, alsjeblieft niet citeren hoor. Ik hoor u denken, niet hardop zeggen hoor, alsjeblieft. En ik zing het ook gegarandeerd niet mee, dat is dat couplet. Derde couplet pas of zo, dat zing ik pas mee, maar het eerste niet. Kom. Ja. Nee, ik blader weer even naar 1 Johannes. Maar God inderdaad is het enige licht, ja. En in zijn licht worden wij onbevlekt bevonden. En wat er tussenin staat, wens ik niet meer te horen. He? Weet je het nou? Nee, je mag niet hardop zeggen. Dat wil ik niet hebben. Stuur ik je eruit. Ja, je wist dat ik autoritair was. Dat heb je al vaak genoeg horen zeggen. Goed. Toch? 1 Johannes 1. Want daar stond... In 1 Johannes 1 vers 5. Dit is de verkondiging die we van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God licht is. En mag je doorstrepen. Dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. En indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. Kortom, indien we zeggen dat we hem hebben aangenomen. Of indien wij zeggen dat we hem kennen. Indien wij dus zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En als we gemeenschap met elkander hebben, betekent dat we behoren tot één en hetzelfde volk? Het Israël Gods, de gemeente van eerstelingen. En die gemeente, dat Israël Gods, heeft deel gekregen aan het koninkrijk van Christus. Niet geopenbaard in de wereld, want die bliefden het niet, maar verborgen met Christus bij God. Dat is het hele verhaal. En in die positie staat er, indien we in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. En dat bedoelde ik net te zeggen, dat ik de rest van het psalmversje niet horen wilde. Want hier staat, als we in het licht wandelen... Dan ziet hij ons niet bevlekt, maar ziet hij ons gereinigd van elke zonde. Dat is wat er staat. En zo willen we het horen dus. Hè? Nou goed, ga ik weer terug naar Johannes 1. Want daar staat in vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Later, maar het is inmiddels gebeurd, hebben gelezen. En er staat erbij wat dat is. Hem aannemen. Staat erachter. Namelijk in hem geloven. En daarmee hebben we de verbinding weer met Johannes 3 vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft, in het licht wat weliswaar niet meer in de wereld is, maar wat aan de rechterhand Gods is, hè, wie in hem gelooft, opdat degene die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En hier staat, opdat degene die in hem gelooft, kind van God zou zijn. En daarom erfgenaam van God enzovoorts. En daarom met Christus gezet in de hemel. En dat wil zeggen dat men dan dus wedergeboren is, is duidelijk. Want van nature zijn we geen kinderen gods. Hoewel dat soms geleerd wordt, maar niet in de Bijbel.